aantal vragen valt al heel erg mee, eerlijk gezegd. Ik dacht, ik zal een hele stapel krijgen over de politiek van vandaag. Daar zijn wel opmerkingen over gemaakt, namelijk... Is het gedrag van de Jordaniërs op dit moment toch wel vredelievend naar Israël toe? Is dat ook een soort zegen? Is dat een soort plus? Ik weet niet precies wat ik daarvan zeggen moet. Ik geloof stellig dat de Heere dit gaat belonen. Want een beker koud water voor één van die kleinste of de minste van zijn broeders... Dat zal zegen geven. Dus ik geloof stellig dat daar een enorme zegen aan gekoppeld zit, vast zit. Dus ik denk ook dat dat duidelijk gaat tot een zegen gaat leiden. Of dat de invulling is van ik zal een keer brengen in het lot van Moab en in het lot van Ammon, dat weet ik niet. Maar dat gaat wel gebeuren. En dan komt de vraag bij... Voor Edom geldt dat niet. Heeft dat dan toch nog te maken met Esau heb ik gehaat en Jacob heb ik lief gehad? Die tekst is natuurlijk enorm vaak gebruikt in allerlei kringen om aan te geven dat de Heere ook verkiest om verloren te gaan. Nou, dat is niet zo. De Heere wil niet dat er één verloren gaat. Dan zou de Heere zichzelf tegenspreken. Dat zegt het Nieuwe Testament. De Heere God wil niet dat er één verloren gaat. Dat allen tot bekering komen. Wie wil, mag komen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er is geen enkele tekst die zou kunnen duiden op de Heere God heeft uitverkoren om verloren te gaan. Toch is het zo dat Esau's gedrag... naar Jacob een bepaalde herinnering oproept. Maar ook Jacobs gedrag richting Esau. Want Jacob was de bedrieger, de hielenlichter. Zo wordt het immers letterlijk gezegd. En Jacobs naam is gelukkig veranderd bij de Jabok, doordat God daar Israël van maakte, vorst Gods van maakte. Maar aanvankelijk Jacob. Dus we moeten oppassen met het idee van, Esau heeft toen al geloofstrekken geweigerd en Jacob heeft geloofstrekken gehad. Dat is natuurlijk niet waar. En in Maleachi gaat het ook niet om Jacob of om Esau persoonlijk. Het gaat om het volk. Hoe komt het volk Edom dan zover? Dat is een hele moeilijke. Omdat ze niet geluisterd hebben. Omdat ze de profeten die er geweest zijn genegeerd hebben. Omdat ze categorisch ha-ha geroepen hebben. Of om dat nou met de schrift te zeggen. Omdat ze afzijdig stonden. Altijd als er iets was, dan stonden zij afzijdig. Een beetje een neutrale houding, zal ik maar zeggen. Zegt de schrift in Obadja. En bij de verdeling van Jeruzalem waren zij er ook bij. En toen hebben zij in blijheid gedacht. En nu... is het niet meer van de Joden, nu is het weg. Die houding, zegt de Heere, heb ik gehaat. Jacob heb ik lief gehad, dat betekent helemaal niet dat de persoon Jacob hier bedoeld is, maar dat volk, God heeft zich verbonden om dat volk dat land te geven en hij zal dat waarmaken en hij zal het gestand doen. Zijn beloften ten aanzien van Israël blijven, hoe ook. Maar Esau heeft geen beloften meer. Als volk. Dat heeft niet te maken met de individuele mens. Het volk Esau, het volk Edom, zal er niet meer zijn in de toekomst. Maar de individuele Edomiet heeft wel te degen een mogelijkheid. Daarom heb ik hier voorgelezen uit Obadja, maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn. En die zal een heiligdom wezen. En het huis van Jacob zal zijn bezitting weer in bezit nemen. Het volk van Esau blijft niet. Maar de mensen van Edom hebben te horen gekregen en zullen te horen krijgen dat er op de berg Sion ontkoming is. En dat er verlossers zullen zijn die de berg Sion bestijgen. Gericht wordt er geoefend over Edom als volk. Maar dat wil nog niet zeggen dat de individuele man-vrouw van Edomitische afkomst dus verloren gaat. Er is hoop, er is duidelijk een weg naar de Heere, naar die verlossing toe. En dat is een moeilijke zaak voor ons. De Heere wil dat het volk als volk niet meer gezien wordt. En dat hoort bij dat hele plan van God. Maar het plan van God is niet zomaar een plan van ik heb je gehaat, nou toevallig. En dus is het zo. Het is altijd gestoeld op dat wat ze in de praktijk zelf hebben laten zien. Als de Heere God zegt dat de Amorieten daar weg zullen gaan en dat het volk Israël daar in dat land zullen gaan wonen, dan kun je ook zeggen, nou, de Heere God verdrijft het ene volk en laat het andere volk daar wonen. Nee, zegt de Heere, eerst moet de maat van de ongerechtigheid van die Amorieten vol zijn. De Heere wist dat, maar als die maat vol is, dan handelt de Heere ook. Die Amorieten kunnen niet zeggen, ja, u hebt zomaar een beslissing genomen en u hebt zomaar ons land aan die lui gegeven. Dat is niet zo. De Heere zegt, ik heb dat land inderdaad gegeven aan Jacob en aan zijn nazaten. Maar niet eerder dan dat je zelf het zo bond gemaakt hebt, dat ik niet anders kon dan ingrijpen. Dat is de taal van de schrift. En dat is voor ons best een beetje moeilijk. Want wij kijken dan een beetje naar het resultaat en we gaan dan onmiddellijk zeggen, ach, die arme schapen of die arme mensen, wat hebben zij gedaan? Maar de Heere maakt heel duidelijk dat hij met het land, het volk, Esau afrekent, terwijl hij mensen een bijzondere mogelijkheid geeft om daar in de verlossing te delen. En in hoeverre Esau daar zelf debet aan is, dus het gedrag van Esau, zijn persoon, dat laat ik nu los, want wat dat betreft kun je net zoveel negatieve dingen van Jacob zeggen dan van Esau. Dus dat vind ik een hele moeilijke. Om te zeggen, kijk, toen zag je al trekjes van wat later in dat volk terug te vinden is. Dat is denk ik niet zo als het om de persoon gaat. Wel dat hij het eerstgeboorterecht minachtte. Maar Jacob heeft daarin zijn broer gigantisch bedrogen. En ik vind ook zijn vader behoorlijk om de tuin geleid. Daar ga je dus niet zoveel goede dingen van Jacob inzien en slechte dingen van Esau. Waarom kregen Gad en Ruben en de halve stam Manasse dat gebied? Die vraag had ik ook verwacht en die kwam ook. Kijk eens, die 2,5 stam zijn in het Overjordaanse gaan wonen. Dat is ook niet zo makkelijk. De Heere God wilde dat volk allemaal zegenen. En 2,5 stam, die zijn niet door de Jordaan gegaan en die zijn al eerder als het ware naar hun erfdeel gegaan. Alleen de strijdbare mannen moesten wel mee, die moesten voorop, die hebben ook gestreden en zijn later teruggekeerd. Maar de ouden, de kinderen, de vrouwen, de grijsaards, die zijn direct naar dat gebied gegaan. Die zijn dus nooit over de Jordaan gegaan, door de Jordaan gegaan, die zijn gelijk naar hun gebied gegaan. 2,5 stam, ze hebben daar gewoond. Ongeveer waar de Ammonieten later zijn te vinden. Ook zij hebben die volkeren die daar toen wonen niet verdreven. Ze zijn daar wel gebleven. Maar ze zijn voor als eerste een prooi geworden van de tegenstander. U weet misschien dat juist die 2,5 stam als eerste zijn weggevoerd in ballingschap. Ze zijn als eerste ook bij de Heere vandaan geraakt. Ze hebben als eerste eigenlijk de Heere verlaten. Daar is heel veel over te zeggen. En ik zou wel een keer met je willen praten over Jozua 22, waar het altaar in het Overjordaanse te vinden is. Waar hele bijzondere dingen van gezegd worden. En waar Pinahas, zegt u misschien nu even niks, maar die in de tijd van Biliam toch precies dacht wat er moest gebeuren en ook deed wat er moest gebeuren, waar Pinahas op dat moment een leidende rol in vervult en eigenlijk ziet, kijk wat er toen aan afwijking was van Baal Peor. Israël koppelde zich aan Baal, ik weet niet of u die termen kent, maar dat is uit de woestijntocht. Dat juist dat later weer teruggevonden wordt in bij de overjordaanse stammen. Dus die 2,5 stam, die krijgen ook te horen, als dit gebied voor jullie ontoereikend is, als het voor jullie niet goed is, en als jullie gevaar lopen dat je meegesleurd wordt, kom dan bij ons. We zullen ruimte maken, we zullen plaats maken. Dat is de taal in Jozua 22. En terecht. Ze hebben gezegd, nee, we willen daar blijven. En ze zijn als eerste een prooi geworden van de tegenstander. En dat is denk ik altijd het geval. Nou, dan heb ik nog een vraag. Dat heeft ook niet met ons onderwerp te maken, maar het gebed, eindigen we het gebed altijd, of eindigen we een gebed met in Jezus' naam of in de naam van Jezus? Dat is een hele moeilijke. Vroeger gebeurde dit nooit. Toen bad je iets uit genade of om Jezus' wil. Dat was ongeveer het einde van het gebed. En tegenwoordig hoor je altijd in Jezus' naam. Dat komt natuurlijk uit de Bijbel, omdat de Heer zegt, tot nu toe hebt u niet gebeden in mijn naam, maar bid in mijn naam. En het zal u geworden, of het zal gebeuren. Nu, er zijn ontzettend veel gebeden in de naam van de Jezus uitgesproken die nooit gebeurd zijn. Dus we moeten ook een keer eerlijk durven zijn en eerlijk durven zeggen van, bidden we dan goed? Nu gaat het bij bidden nooit om formuleringen. Dus daar wil ik echt heel concreet in zijn. Ik geloof niets van veroordeling of God luistert niet als ik niet de goede formulering gebruik. Sommigen zeggen, nou, we bidden alleen uit onze Vader, want dat heeft de Heer Jezus ons precies geleerd. En het gebed des Heren, het gebed door Hem ons geleerd, dat komt over, want dat is de juiste woordkeus. Heb u pech met de nieuwe vertalingen, maar die zijn weer een beetje anders. Zou de Heere God daar ook aan moeten wennen dan, dat we een ander woordje gebruiken? Nee, ik wil het niet belachelijk maken, maar alleen maar zeggen dat je heel voorzichtig moet zijn in die richting te gaan. Want dat betekent dat je op een bepaalde manier moet formuleren en dan komt het over. Dat is altijd het gevaar van liturgische diensten en van allerlei voorgeschreven formuleringen. En dat komt in heel veel kerken in de wereld voor. En wij hebben daar ook een beetje last van. De Heer Jezus heeft gezegd, als je bidt in mijn naam, dan is het alsof ik het zelf vraag. Nu, ik weet niet of ik altijd bid in de naam van Jezus. Ik niet hoor, ik doe dat niet altijd. Bijna zelden eigenlijk. Omdat ik voorzichtig wil zijn, Heer, ik weet helemaal niet of dit echt uw wil ook zou zijn geweest. Ik mag wel zeggen, ik heb het recht, de geestelijke autoriteit, om in de naam van de Heer Jezus bij de Vader te komen. Want dat heeft hij zelf gezegd. Ik mag in de naam van de Heer Jezus rechtstreeks naar de Vader gaan. En hij hoort en hij ziet mij in hem. Dus u hebt een geweldige opening richting de Vader. U hoeft niet bang te zijn dat hij er niet is. U hoeft niet bang te zijn dat hij niet naar u luistert. U hoeft niet bang te zijn dat hij niet wil luisteren. Of dat er iets tussen zou zitten. U hebt het volle recht om in de naam van de Heer Jezus naar de Vader te gaan. Maar ik kan niet zeggen, ik vraag u of hier in deze zaal, rare dingen, allemaal blauwe stoelen komen. Dat is meer de hemelse kleur. Gek voorbeeld. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zou dat ook gebeden hebben. De Heer zal gezegd hebben, die rode zaten ook goed. Nee, sorry, eventjes. Een heel raar voorbeeld. Nou, ik ga misschien een ander voorbeeld moeten kiezen, maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je niet zomaar kunt zeggen, in de naam van de Heer Jezus. We moeten leren wat het is om ook de Heilige Geest te betrekken in ons gebed. Gij zult met het verstand bidden, maar ook met de geest bidden. En bidden in de geest, een van de elementen van de wapenrusting, Efeze 6, hè, die zevenvoudige wapenrusting, één element is bidden in de geest. Dat betekent, de Heilige Geest wil ook dingen indachtig maken. Overtuiging geven dat je op deze wijze daarvoor mag bidden. Maar als je daarvan niet zeker bent, ga dan niet zomaar een formulering loslaten van, en nou, dit zou de Heer Jezus ook gebeden hebben. Dat is dus bidden in de naam van de Heer Jezus. Maar als u bedoelt, in afsluiting, we mogen bij u komen, Vader, omdat de Heer Jezus dat gezegd heeft, dan heb je weer gelijk. Snap je wat ik bedoel? De toegang tot de Vader is in de naam van de Heer Jezus. Die vrijmoedigheid hebt u, die autoriteit hebt u, en dat mag u dus ook gebruiken. Dus ik kan toch niet beoordelen of iemand dit wel of niet precies zo voelt, aanvoelt of zegt. Daarom zal ik ook amen zeggen als u bidt in de naam van de Heer Jezus. Want ik neem aan dat u bedoelt, we mogen bij de Vader komen en we mogen door hem die vrije toegang gebruiken die we hebben om bij de troon van de genade terecht te komen waar we de Vader ontmoeten en de Heer Jezus. Dus bidden in de naam van de Heer Jezus is meer dan een formulering of het afsluiten van een gebed. Maar u mag ook als u bidt zeggen, Vader, wat fijn dat u naar ons huis luistert. En dat is door het geloof in de Heer Jezus. Dat zou ook een afsluiting zijn. Komt misschien niet zo goed over. Maar althans, voor mensen, hè? Voor de Vader wel. We hoeven niet naar formuleringen te zoeken waardoor we beter zouden overkomen. We mogen vrijmoedig moed hebben en we mogen vrij zijn om de Heer Jezus aan te roepen en ook te zeggen dat we door het geloof in hem een schitterende ingang hebben tot de Vader. Ik hoop ook echt dat u dat doet en dat u bidt voor dit stukje werk, maar dat u ook bidt voor dat wat u mag doen voor de Heer Jezus. En of dat nu is A of B of C of D, of u in uw eigen werk, want dat is net zo goed belangrijk, u mag uw eigen werk ook doen voor de Heer Jezus. Of dat nu de draaibank is, of veevoer verkopen is, het is voor hem. We willen het graag voor hem doen. Ik hoop echt dat u zo uw gebed en uw gebedsleven kent. En dat u dan bidt zoals de Heer Jezus dat ook graag zelf wilde. U mag door gebed en door smeking elke zaak bekendmaken bij God. En de vrede van God zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. U bent rijk, u bent geweldig gezegend. En we mogen kijken naar de Heer Jezus. De muziek kwam zo pas ook met een vraag. Waarom heb je niet lied 561 opgegeven? Het was 561? En ik kende dat lied niet. Maar zij kenden het wel. En ze gaan het voor ons zingen. Nu. Dat was ook een vraag. Die kwam ook met een stapeltje vragen. Het is vrij nieuw. Ik ken het ook niet, maar misschien moeten we eraan wennen. Maar hier aan uw voeten, Heer, kwetsbaar en klein, leert u mij nederig als u te zijn. Daar kwam dus van dat nederige van de Heer Jezus, in contrast met het hoogmoedige van Moab, leert u mij nederig als u te zijn. Heer van de gerechtigheid, u was bereid eerst zelf die weg te gaan van nederigheid. U was zelf bereid de weg van nederigheid. U bent een vriend van de zwakken, de armen geeft u brood. U was de voeten van zondaars, omarmt hen in hun nood. Ik wil als u zijn, Heer Jezus, bewogen man van smart. Maak mij zachtmoedig als u, Heer, en nederig van hart. Ik weet niet of dat geprojecteerd kan worden. Staat er al. En daarna wil ik graag afsluiten met het gebed. Amen. We willen nog danken. Onze God, onze Vader, wat hebt u genoten van de Heer Jezus toen hij hier op aarde was. U zag al dat hoogmoedige gedoe van al die mensen. En er was er één die zich bukte. Er was één die nederig was. Er was één die kwam om te redden, om te helpen, om echt een verandering te bewerken. En dat heeft hij gedaan door zichzelf te geven aan het kruis van Golgotha. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor de komst van uw Zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Dank u wel dat de Heer Jezus nu bij u is, in de troon is, verhoogd is, de hoogste Heer. En nu kunnen we naar elkaar kijken en zeggen, we moeten als de Heer Jezus worden. We willen worden als Hij. We willen ook graag nederig zijn. Vader, dat is voor ons waarschijnlijk heel moeilijk. Dat is zwaar. We komen daar bijna nooit aan. Maar we willen u bidden, of we zullen begrijpen hoe ver de Heer Jezus ging. En misschien is de tijd die voor ons ligt wel bij uitstek geschikt om ons daaraan te laten denken. Om ons ook zo om te vormen, zodat we een andere geur krijgen. Een andere smaak krijgen. Dat het anders wordt in ons leven. Dank u wel voor vanavond. Dank u wel voor alle dingen die u ons gegeven hebt. U weet dat we uit elkaar gaan en we willen zo bidden voor elkaar. Om uw zegen, om uw bewaring, ook voor de route, maar ook in onze levens, in onze plekken, op de plekken waar we zijn. Bas van der Bos gaat volgende week maandag naar Ethiopië en ik wil u bidden of u hem bewaren wilt en nabij wilt zijn en uw vrede wilt geven, ook in de taak die daar ligt. Nu bidden ook voor ons allemaal in de taak die u voor ons hebt, om uw bewaring, om uw zegen, om uw kracht. We danken u voor elkaar. We danken u voor deze ruimte, voor deze prachtige gelegenheid hier in Veenendaal. We danken u voor mooie liederen. We danken u voor uw zorg. We prijzen u in de geweldige glorie van de Heer Jezus mogen we delen. Maar we danken u dat we nu al blij mogen zijn met hem, onze Heer Jezus. En we hebben door hem een vrije toegang tot u, Vader. En daar willen we u ook voor danken. We prijzen uw naam. Amen.